Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom bij Het Uur. Het was het thema van de verkiezingsstrijd. De migratie. Dan ging het over golven, over stromen, over de crisis. Waar het steeds minder over gaat, dat zijn de migranten zelf. De drenkelingen, de mensen die anoniem verdwijnen. Mijn gast dit uur probeert ze een naam te geven. Ahmad Mejarek is hier. Als forensisch wetenschapper houdt ze zich bezig met de identificatie van drenkelingen. Het bracht haar terug naar haar geboortestreek in Tunesië en daar diende een andere vraag zich aan. Wat drijft iemand eigenlijk om de reis te wagen, om de grote oversteek te wagen? Welkom bij Het Uur met Ahmad Mejarek. Ahmad, welkom. Wat leuk dat je bent gekomen. Dank je wel.
Dank je wel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
Ja, het gaat heel veel met, ja, ook met de verkiezingsuitslag. Het gaat heel veel over migratie.
Het is ineens
weer een actueel onderwerp, maar er was eigenlijk iets wat mij een beetje verwonderde, misschien heb ik het mis, maar het gaat heel erg over stromen en over asielcrisis. Maar je hoort eigenlijk heel weinig nog over de migranten zelf.
Mm-hmm.
Over de drenkelingen, wat eerst zo heel groot nieuws was de hele tijd. Mm-hmm. Daar lees ik eigenlijk weinig over.
Mm-hmm.
Of ik heb het net gemist.
Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Ik bedoel, dat is wel, zeg maar, de grosso modo gaat het vaak over getallen, over stromen. We zien grote pijlen die over een, landkaarten trekken als het ware. En ik denk dat we het ons niet kunnen permitteren om daar specifieke personen, individuen, namen en gezichten aan te geven. Zeker niet als mensen komen te overlijden onderweg. Dat is heel confronterend voor ons als Europa zijnde, als burgers wellicht.
Dat wordt uit het zicht gehouden, actief.
Ik denk het wel. Kijk, daar zit natuurlijk politiek nut in. Hè? In de zin van mensen die migratie gebruiken om een politiek standpunt in te nemen tegen dat beleid tegen moet komen, is natuurlijk handig om, als je het hebt over stroom, klinkt het ook heel bedreigend. Hè? Dat is een natuurkracht die we niet tegen kunnen houden. We moeten heel erg ons best doen. Hè? Net als met dijken bouwen tegen de zee, hè? Of de gevaren van de rivieren. Hier moeten we ook dijken bouwen tegen die stromen, dat natuurgeweld dat ons overkomt. En daarmee ook onze verantwoordelijkheden die er misschien ook in besloten liggen, niet onder ogen hoeven te zien.
Het is een ramp, je moet een dijk bouwen. Het is een crisis, je moet nu iets doen.
Precies.
In dat soort termen praten we. En het individu,
heel mobiliserend. Ja.
Individu wordt weggehouden uit het verhaal.
Ja.
Hoe is het eigenlijk op jouw pad gekomen? Want je hebt sowieso, vind ik, een interessante wetenschappelijke carrière, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
En ineens werd dit ook een beetje je onderwerp. Hoe is dat begonnen?
Ja, het is inderdaad heel wonderlijk. Het was net een periode dat ik een groot project ging leiden, wat ging over forensisch onderzoek, forensische technieken, wat we ermee kunnen. En de vraag in dat project was eigenlijk het geven van een gezicht aan een onbekende verdachte of een onbekend slachtoffer. Het ging om dat soort technieken. Van op welke manier kunnen we een gezicht geven? Dat je op basis van DNA iets kunt zeggen over het uiterlijk van een onbekende verdachte. Of op basis van een schedel wat je vindt van een slachtoffer. Een reconstructie maken in de hoop dat je een slachtoffer kan identificeren. Nou, dat was een project. En ik dacht van, nou, we gaan dat gezicht onderzoeken. Omdat het gezicht, nou, dat is echt individueel. Hè? Zo zien we het tenminste. En door in dat onderzoek te duiken, wilde ik eigenlijk het probleem van ras en racialisering aan de orde stellen. In hoeverre wij racialiseren om te kunnen individualiseren. Dat is de vraagstuk in dat project. Nou, dat project ging echt van start in 2015. Na 2015, zoals we weten, was dan Europa's migratiecrisis, zal ik maar zeggen. En ik zeg dat met tussen aanhalingstekens. En wat ik deed in het project is met mijn team naar hun verschillende onderzoekssites heen met z'n allen en kijken wat, hoe we dat samen kunnen denken en diep nadenken over het probleem van racialisering. En een van de sites was Griekenland. Een van mijn PhD-studenten kwam uit Griekenland. Dus we gingen naar Thessaloniki, waar op dat moment net een hotspot werd geopend voor migranten. En ik was geïnteresseerd in de DNA-databank die ze daar net hadden ingericht om dode migranten kunnen helpen identificeren. En toen heeft die persoon gezegd van, nou, moeten jullie eigenlijk ook even meekomen. Nou, daar gingen we naartoe als team. We kregen een rondleiding en ik was zo verrast eigenlijk, doordat je daar rondloopt, je ziet al die taxis buiten wachten totdat voor mensen die deze kant op wilden komen uit Griekenland naar West-Europa, zeg maar. Dat was een bizar beeld. Maar binnen, het leek het net een camping. Hè? Zoals je een camping kent met kinderen die aan het spelen waren, geanimeerd werden. Er waren wat tenten en plekken waar je een sigaretje kon roken of een koffie kon drinken. En we liepen daar rond en ik keek zo om me heen. En op een gegeven moment lag er een folium, goudkleurig foliumdeken, net voor mijn voeten. En dat was voor mij echt zo'n, ja, alsof het zo'n struikelsteen is die we kennen hier in het Amsterdamse. Hè, voor die huizen, die zogenoemde struikelstenen, waar namen van gedeporteerde mensen uit de Tweede Wereldoorlog, Joodse mensen.
Zo'n steentje dat zegt, hier is iemand weggevoerd en
precies,
vermoord.
Precies, met naam, geboortedatum, datum van deportatie en datum van overlijden in een van de kampen hier in Europa. Slachtoffers van de nazi, Joodse slachtoffers van nazi-Duitsland. Voor mij was dat net zo'n struikelsteen eigenlijk. Dat het moment van, hé, maar dit is niet een camping. We zijn ergens, hier voltrekt zich een drama eigenlijk.
Want zo'n deken, die gebruiken ze soms om iemand warm te houden.
Precies, precies.
Soms wordt die ook gelegd over iemand die al overleden is.
Ja.
Omdat er even niet iets anders voorradig is.
Precies.
Wat was hier het geval?
Ja, voor mij kwam dat allemaal bij elkaar. Van, er zijn hier mensen die hier het levend hebben gemaakt hier naar het kamp. Ze hebben misschien mensen verloren onderweg. Dus het hele vraagstuk lag in ene voor mij open. En het feit dat daar een DNA-databank werd opgericht, eerste in Europa, dat het me aan denken ze van, oh ja. Ja, dat heeft toch ook iets met ons onderzoek te maken, hè, forensische identificatie. Toen begon ik me de vraag te stellen van, wij zitten die fancy technieken allemaal te onderzoeken in dat project van mij. Maar worden die technieken nou ergens toegebruikt om mensen te identificeren naast deze DNA-databank in Athene? Was dat niet in Thessaloniki, maar in Athene. En er bleek eigenlijk heel weinig aan de hand te zijn in Europa. In Italië waren we wat initiatieven. En ik ging me zo inlezen. Ik heb wat onderzoek gedaan in Italië. Ik ging me inlezen en toen kwam ik een stuk tegen. En dat ging over mensen die aanspoelden in het zuiden van Tunesië. In de stad Zarzis, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Dus ik heb dat met veel interesse gelezen. Het ging vooral over vissers die hielpen migranten in nood op zee op te vangen en ze veilig te stellen of lichamen mee te nemen ofwel de kustwacht aanwijzen en zeggen van, nou, over 3 uur, 5 uur moet die daar zijn, want dan spoelen daar lichamen aangegeven de windrichting die we constateren. En een van die mensen daar, die daar in dat stuk genoemd werd, een van de vissers, was Slahaddin Bsherik met een B. En ik heette Bsherik met een M. En ik dacht, nou, in Zarzis hebben we geen Bsherik. Geen Bsherik, maar dit moet een Bsherik zijn. Dus het moet een familielid van mij zijn. En ik ging naar Zarzis terug en ik was op zoek naar die verschillende vissers, van wie ze zijn, en om met hen in gesprek te raken. En een vriend van mij die bracht me ook naar deze Slahaddin Bsherik. Hij was een belangrijk lid van de vissersorganisatie en ik was met hem zo in gesprek over zijn werk en over wat hij deed en over het migratieprobleem en hij vertelde mij in woorden over hoe moeilijk het is om je werk uit te oefenen als die geuren die je tegemoet komen op de zee. Nou ja, goed, ik wil verhalen die ik gewoon nooit meer zal vergeten.
Geuren van doden?
Van doden. Hij zei op een gegeven moment, we konden niet eens meer het werk doen. Het was zo verschrikkelijk. Hij zei, het is nu wel inmiddels beter geworden, maar gewoon je moet je voorstellen, 40 graden in de zomer en lichamen die dat drijven, decompenseren. hoe dan ook.
Het raakte je. Ineens werd het voor jou iets reëels. Ineens zag je van, god, dit gebeurt. Sterven mensen.
Ja.
Er sterven mensen anoniem.
Precies.
Want dat is geloof ik ook zo.
En omstandigheden. Je zult nooit meer erachter komen wat er is gebeurd, wie ze zijn. Al die verhalen van hoop die eigenlijk daar oplossen in de zee. Ja.
Want die mensen die hebben grootse dromen. Die gaan een reis maken, die hebben gespaard. Die overleven het niet. En die sterven in een zeemansgraf of een graf ergens op het land, anoniem.
Ja.
Maar jij ging onderzoek doen naar de racialisering van DNA.
Ja.
Wat kan je eigenlijk op basis van een spoor zeggen over de identiteit of het uiterlijk van iemand?
Ja.
Dan kom je bij toeval daar terecht.
Ja.
Dan wordt dat verhaal ineens interessant.
Ja.
Ineens ben je terug in je geboorteplaats. Waar je ook niet had gedacht terug te keren.
Ja.
En ineens ligt daar dit onderwerp. En het heeft iets te maken met forensische identificatie.
Ja, en deze persoon is dus een neef van mij. Ik wist het niet. Ik stond een uur met hem te praten. Zonder in de gaten te hebben dat het echt een neef van me is. Waar ik jaren als kind gewoon elke dag eigenlijk mee gespeeld heb. Maar sinds mijn 11e heb ik hem bij wijze van spreken nooit meer gezien. En als volwassen man niet herkend als zodanig. Dus het kwam allemaal heel dichtbij. Ik dacht, dit is heel symbolisch dat ik niet gepland had om in Tunesië onderzoek te doen. Dat ik niet gepland had om onderzoek te doen naar migratie. Omdat ik zag om me heen hoeveel van mijn collega-onderzoekers zich daarop gingen storten. En ik wilde niet op die trein gaan springen. Maar ik dacht, ik kan nu niet meer dit niet doen. Ik moest er iets mee. En juist omdat ik ook zag van, juist op het gebied van identificatie en een soort van menswaardige benadering van de dood, daar gebeurde er bijna niks op. Niet institutioneel, niet qua onderzoek. En toen ben ik maar mondjesmaat dat gewoon begon als een soort van zijonderzoekje in 2016.
Je dacht, wat kan ik doen? Hoe gaat dat eigenlijk? Want mensen hebben nabestaanden. Iemand vertrekt vanuit zijn omgeving op zoek naar het geluk in het noorden.
Ja.
Haalt het niet. He, die verhalen kennen de meeste mensen wel aan boord van een te krappe boot.
Ja.
Bij een mensensmokkelaar. En je vergaat.
Ja.
Wat gebeurt vanaf dat moment? Want ik neem aan dat er een familie is die heel graag wil weten wat er gebeurd is.
Ja.
Die misschien een lichaam wil hebben. Of een graf. Of een plek om naartoe te gaan.
Het is heel divers. Dat hangt er echt vanaf van waar vertrokken wordt en hoe lang de reis heeft geduurd. We kennen verhalen van mensen die in Afrika jaren achtereen eigenlijk in Sub-Sahara-Afrika aan het migreren zijn, totdat ze in Libië aankomen of in Tunesië of Marokko. Waar iemand uithangt, dat is niet altijd evident voor familieleden. Maar ik ken ook verhalen van mensen die vertrekken uit Tunesië, waar de familie echt precies bij kan houden waar iemand uithangt. En waar vanuit Tunesië een buskaartje gekocht wordt, zodat je als je bij aankomst daar op de bus kunt stappen. Want je hebt dan een digitaal ticket. Dat is heel verschillend of mensen bij kunnen houden waar hun geliefden zijn. Maar als eenmaal een ongeluk op zee gebeurt, of als de communicatie stokt of stopt, dan raak je de tel. Dan kun je iemand helemaal kwijtraken. En dat soort verhalen ken ik ook.
Want worden mensen, als ze aanspoelen of gevonden worden, worden ze dan begraven in een anoniem graf? Of wordt er wel gezocht naar wie het is? Hoe werkt dat?
Ook heel verschillend. Kijk, ik had gehoopt dat we zijn nu al bijna, 15 jaar later, dat we inmiddels een fatsoenlijk systeem hebben, waarbij inderdaad als lichamen aanspoelen, dat je foto's maakt, dat je registreert, dat je een DNA-monster afneemt. En ook al doe je dat DNA-onderzoek niet meteen, maar dat je dat op een later tijdstip zou kunnen doen. Zoveel mogelijk informatie winnen om iemand eventueel te kunnen identificeren. Dat gebeurt soms en vaak ook niet. Helaas, zowel hier in Europa als ook aan de andere kant van de Middellandse Zee. En dat maakt het ontzettend moeilijk voor familieleden om te achterhalen waar hun geliefden zijn, of ze leven of dood zijn en waar ze eventueel begraven zouden kunnen zijn. Er zijn voldoende voorbeelden van dat het wel lukt om mensen te identificeren. Niet zo lang geleden, zelfs in Tunesië, dat er een drenkelingen aanspoelde. Het was heel snel duidelijk dat het Libanese migranten waren. De Libanese ambassade is meteen bovenop gesprongen. Heeft de mensen allemaal kunnen identificeren. Dat kon heel snel gebeuren. In Tunesië is het inmiddels zo dat vaak DNA, dat onderzoek gebeurt, forensisch onderzoek. Dat was tot heel lang, een hele lange periode niet aan de hand. Maar nu gebeurt het wel. Maar het gebeurt niet structureel. En dus dat betekent dat je altijd mensen blijft missen. En dan is het ook nog eens zo van, als je iemand niet kunt identificeren. Hè, er komt familieleden en die zijn op zoek. En doe je dat via DNA of via ander bewijsmateriaal, zou ik maar zeggen. Ligt het er, als je geen match vindt, ligt het eraan omdat iemand niet is gevonden. Dat iemand wel is gevonden, maar zonder onderzoek is begraven. Of omdat er misschien een ander soort fout is gemaakt. Een verkeerde registratie of zo. Dus dan open je eigenlijk een heel ingewikkeld veld. Omdat het niet zo stringent en consequent gebeurt.
Want het zou toch, zeg ik als leek, hè?
Ja.
Niet zo moeilijk moeten zijn. Want je hebt een lichaam. En als je een lichaam hebt, dan kan je DNA afnemen. Of het moet wel heel erg vergaan zijn.
Ja.
En als je een familielid hebt en je hebt DNA, dan zou ik zeggen, dan heb je zo een match.
Ja.
Of zie ik iets over het hoofd?
Nou, goed. Zo
ik maak het gewoon heel simpel.
Ja, zo simpel is het ook. In de Tunesische situatie. Er wordt een lichaam gevonden in Zarzis, in het zuiden van Tunesië, dicht tegen de Libische grens. Het onderzoek gebeurt bijna 200 kilometer verderop. En dan moet je dus als je een lichaam vindt, dat moet natuurlijk daar naartoe gebracht worden voor het onderzoek. Dan moet je politiemensen paraat hebben en vervoer om het daar naartoe te kunnen brengen. Als die mensen niet voorhanden zijn en je mortuaria zijn ook nog eens vol in het ziekenhuis. Er zijn niet veel mortuaria. En in de zomer zijn er heel veel verkeersslachtoffers gewonen. Dus dat is altijd druk op de ziekenhuizen al daar. Dan kan het zomaar zijn dat het is maar één lichaam. Dat zijn er niet vijf of zo. Dat er dan besloten wordt van, nou, we gaan toch gewoon begraven zonder te onderzoeken. Hetzelfde heb ik niet zo lang geleden meegemaakt hier in Lampedusa. Ik werd gebeld op een zaterdag. Er is een lichaam aangespoeld in Lampedusa. Dat zou wel eens een lichaam kunnen zijn van het bootje wat net is vertrokken. 2 weken geleden is vertrokken uit Zarzis. Allemaal inclusief een familielid van mij trouwens. Boot gekapseist en we weten niet waar die lichamen zijn. Zijn ze nou verder gekomen, dus in Lampedusa aangespoeld, of in de buurt van Zarzis. Zaterdag. Dus ik hier vandaan, mijn collega onderzoekers en activisten bellen om te op Lampedusa ervoor te zorgen dat de officier van justitie besluit om het lichaam niet te laten begraven, om het daar vast te houden, opdat het maandag onderzocht kan worden. Dus dat is de contingentie waar we mee te maken hebben. Dat in het weekend is gebeurd, zo'n lichaam aanspoelen, zorgen dat het tot maandag wordt bewaard, opdat het dan onderzocht kan worden.
Want iedereen anders heeft
zou
haast.
Het zo in iedereen. Ja, dan verdwijnt het zo in het graf. Daar is niet een stringent protocol dat zegt alle lichamen moeten eerst onderzocht worden voordat ze begraven worden. Dus een soort van neglect van mensen. Ja, wie weet of er ooit iemand komt die erin geïnteresseerd zijn. We hebben andere problemen aan ons hoofd. Dat kan ook. Zorgen voor de levende migranten. Dus er zijn allerlei contingenties waar je mee te maken hebt. Dus het lijkt heel simpel.
In praktijk is dat niet zo. Dit gaat natuurlijk ook over menselijke waardigheid.
Ja. Ja.
Of je iemand identificeert voor je hem begraaft.
Precies.
En of je op zoek gaat naar nabestaanden.
Ja, er zijn zelfs het is niet een stringente wetgeving, maar een richtlijn die zegt dat elk mens het recht heeft om na de dood gekend te worden. Dus het recht heeft op zijn of haar identiteit. En dat zijn we dus vanuit onze burgerschap zijn aan elkaar verplicht.
Je kunt je natuurlijk alles voorstellen en iedereen kent wel een verhaal van iemand die vermist is geraakt. Uit het nieuws of anderszins. Hoe lang mensen wakker blijven liggen, blijven hopen, een antwoord blijven zoeken.
Ja.
Dat is slopend.
Dat is, ja.
En dat zal voor die mensen daar niet anders zijn. Dus ik denk dat dit echt ook niet alleen gaat over de waardigheid van de overledene.
Ja. Ja.
maar ook die van de nabestaanden.
Zeker, want ik bedoel dat voorbeeld wat ik net gaf toen ik dat telefoontje kreeg over Lampedusa. Was trouwens wel gelukt om dat lichaam op te bewaren. Tot die maandag bleek niet te maken te hebben met dat bootje. Dat is een bootje wat vertrok vanuit Zarzis met echt jongeren uit de buurt, mannen, vrouwen en zelfs baby's aan boord. 18 mensen. Nou, daarvan zijn alleen 7 lichamen aangespoeld of gevonden. We weten niet wat er is gebeurd met die andere lichamen. Er wordt ook zelfs vermoed dat er misschien mee is gesjoemeld, dat ze zomaar ergens zijn begraven door de overheid, et cetera, et cetera. En de ouders, nou, ik was in september in Zarzis weer bij elkaar komen, memoriëren, heftige rouw. Ik zei, een van de mensen aan boord is een neef van mij ook. En ik was natuurlijk bij zijn ouders weer. En zijn moeder is gewoon, en zijn vader ook, ontroostbaar. Zijn zusje is gewoon, het is gewoon zo'n diepe rouw. Dat, ja.
Maar een stapje terug, want je ging eigenlijk anders onderzoek doen. Dit kwam op je pad. Je dacht, dit kan ik niet negeren, want dit gaat over mijn vakgebied,
ja.
Forensische identificatie.
Ja.
En dan ben je daar en dan wil je iets beginnen. Maar ja, het is dan wel je geboortestad, maar je bent er ook jaren niet heel veel geweest. Hoe begin je dan? Hoe werkt zoiets? Je hebt ineens een plan opgevat. Wat is dan je eerste stap?
Ja, ik had niet eens door dat ik aan het beginnen was. Hè. Dus wel van, oh, hier moet ik iets mee. Maar wat het dan precies is, was voor mij ook op dat moment niet helder. Dus met mensen praten, proberen een beeld te krijgen wat daar gebeurt. Was ook aan het begin, moet ik zeggen, 2016, dat iedereen me wel een beetje vreemd vond dat ik me bezig hield met de dood. We hebben zoveel mensen die levend hier komen en die hebben veel meer ons hulp nodig. Dus ook zelfs daar, want er stierven niet zoveel Tunesiërs. Hè, want mensen die uit het zuiden vertrokken, die vertrokken in hele grote getalen. Ja, die wisten precies van de hoed en de rand en die kenden de goede connecties. Dus er waren nauwelijks slachtoffers. Dus de meeste slachtoffers die er waren, waren mensen uit ver weg, Syrië, Afghanistan, Sub-Sahara, Afrika. En daar gold voor ja, hun familie zag, wie weet of ze ooit opkomen daar. Laten we nou voor de levenden zorgen. Nou ja, goed, en ik probeerde daar bewustzijn in te brengen. En dat we toch ook echt moesten zorgen voor een forensische infrastructuur. Dus ik heb ook, zeg maar, ja, zowel praten met de mensen in het alledaagse, als ook contact gemaakt met de patholoog-anatoom en met de Rode Maan. En echt samen proberen te werken om na te denken over zo'n forensisch proces.
En gingen dus al die deuren meteen open? Iedereen nam de telefoon op?
Ja, de telefoon opnemen wel en gesprekken en zo. Dat is dat, maar het is gewoon moeilijk. Het is gewoon een heel taai en moeizaam proces, ja.
En dan ben je ineens terug in je geboortestad. Dat lijkt me ook wonderlijk.
Ja.
Maar was je ooit van plan geweest nog eens terug te keren? Had je nog een band daarmee?
Ik heb natuurlijk veel familie, dus die zag ik wel vaak. Ik vond het land heel problematisch onder het regime van Ben Ali. Dus ik voelde me daar never nooit prettig. Maar het veranderde wel met de revolutie. Die twee dingen die bij elkaar kwamen. De revolutie. En dat ik dacht, ik vond het land ineens zo fascinerend en sprankelend. En mensen. En
wat hier de Arabische lente is gaan.
Ja, precies. 2011. En dat in die periode had ik. Ik heb nog steeds een fantastische dochter inmiddels. Maar ze was toen net 2 jaar oud. En ik wilde haar ook veel meer kennis laten maken met het land, haar familie. En ik ging met haar vaak ook daarheen om olijven te plukken. Dus dat soort dingen. Dus het was een hernieuwde, ja, band creëren met het land en de plek. Dus in ene was het een plek waar ik ook kon zijn.
Dus dat was al een beetje gaande. Want hoe oud was je toen je wegging als kind?
11.
Ja.
Ja. Ja.
Dus ja, dan heb je een heel ander soort band dan je krijgt als je volwassen bent en terugkeert.
Ja. Ja, en je keert daar terug. En zeker als, dat had ik nog niet meegemaakt. Want ik ben al die jaren dat ik terugging, was ik de dochter van mijn vader, van mijn moeder. De dochter van, dat is heel typisch. Je bent altijd de dochter van. En toen ik met het onderzoek begon, toen was ik ineens de professor. En dat was een hele interessante identiteitsswitch die er ontstaat. En ja, dat maakt ook, ik vind het een bijzondere manier ook om, ja, om dat land ook weer anders te leren kennen. Dat ik nu een heel ander persona ook ben geworden.
Je hebt status.
Ja, status en misschien ook een stukje hoop, hè, van dat het kan. Voorbeeldfunctie, heel veel dingen, trots ook.
Dus je hebt persoonlijk ook iets gevonden daar weer, als ik het zo
begrijp. Ja, nou, dat is ook wel de reden waarom ik zeg maar door ben blijven gaan met dat onderzoek. Of tenminste nieuw onderzoek heb ontwikkeld. Want nou ja, dat heeft het land me ook geboden. Kijk, als je daar bent, wellicht geldt het voor alle landen waar mensen vertreklanden. Als je daar staat, fysiek, in het landschap, in de omgeving, dan zie je eigenlijk in Zarzis. Je bent bij de haven. Plek waar heel veel bootjes zijn, waar mensen in de nacht mee de overtocht willen wagen. Het is ook de plek waar tonnen en tonnen zout uit diezelfde omgeving naar die boot komen. Zout dat geoogst wordt door het Frans bedrijf Cotizal. En dat het de zout nog steeds koopt voor prijzen die tijdens de koloniale tijd zijn afgesproken. Dat is dus 5 Tunesische cent. De 5 cent kan je niet eens meer krijgen als munt. 5 Tunesische cent voor 1000 kilo zout. Een van de beste zoutsoorten. Ik heb het over keukenzout. Hè, en het wordt gebruikt natuurlijk in de industrie. En ook voor farmaceutische doeleinden. Ik weet niet wat allemaal. Dus dat rijdt de hele dag. Rijden daar trucks gewoon die haven binnen. En gaan zo richting Europa. Olijfolie. Tonijn. Al die goederen die wij hier in Europa gewoon wijdarms ontvangen. Die kunnen daar heel makkelijk gewoon door die haven, op die schepen, hoppakee, naar Europa. En terwijl daar mensen heel veel moeite moeten doen. Zelfs mensen die in visumprocessen zitten. Ze hebben recht op een visum. Zoals een van de slachtoffers op dat schip van september, zogenoemd 1818 slachtoffers. De dame Mona, die had recht op een visum. Haar man was legaal in Italië, aan het werk, met huis en alles. En het is haar stelselmatig gewoon niet gegund geweest. Waarop ze dacht van, ik wil bij mijn man zijn. Dus zij met haar babydochtertje op dat schip en is nooit meer aangekomen. Nee, ze is doodgegaan.
Dus waar het voor sommige dingen heel makkelijk is en eigenlijk een kleine overtocht.
Ja.
Als het gaat over zout en olijfolie en fosfaten.
Tomaatjes.
En allerlei dingen. Ja. Is het voor mensen ineens een heel ingewikkelde overtocht?
Precies, een dodelijke. Tenminste, dat risico moet je wel op de koop toenemen.
Dat werpt een vraag op. Waar zijn ze eigenlijk dood aan gegaan? Zijn ze dood gegaan aan hun eigen migratiedrift? Aan de gemeenheid van de mensensmokkelaar? Aan de niet-zeewaardigheid van het bootje, of zijn ze doodgegaan aan regels?
Ja, complex. Aan de ene kant de regels, aan de andere kant de dodelijke grenzen die wij opwerpen. Dus mensen laten sterven op zee. Criminaliteit bevorderen, zelfs van de kustwacht, die ook gewelddadige acties uitvoert.
Die pushbacks, wat die vaak pushbacks dan ontkend wordt, maar ook, ja, ook gefilmd is door mensenrechtenorganisaties.
Zeker. En het andere is dat wij mensen mogelijkheden tot leven ontnemen. Want die goederen die deze kant op komen, die hebben een negatieve impact in heel veel gevallen. Want we denken alleen maar in termen van werkgelegenheid. Negatieve impact op de levensomstandigheden van mensen. Als wij hier fosfaat ontvangen wat al gewassen is en gezuiverd is daar, laten wij gewoon rotzooi achter, vervuiling. We hebben het water, het schone water, wat gebruikt zou kunnen worden voor de agriculture, voor landbouw of voor andere doeleinden opgebruikt om fosfaat te wassen. Nederlandse bedrijven die daar ook in de landbouw aan het boeren zijn, die ook veel van het water opgebruiken en voor lokale boeren werkelijk, je ziet er oog, zie je ze, hè, wordt het onmogelijk gemaakt. Een tomatenboer die zegt, nou, ik verkoop mijn oogst deze zomer en ik ben weg. Want het is gewoon niet meer te doen. Dus daarom dat onderzoek voor mij gaat nu eigenlijk over het leven en bronnen van leven. Het heet vitale elementen.
Dat is alweer een stap verder. Want we hebben nu de forensische antropologie verlaten. En we zijn nu in een heel andere vraag.
Voor mij hangt het met elkaar samen. Dus het gaat over de forensische antropologie die zich richt op de identificatie van mensen, het kennen van mensen. En ik heb hem eigenlijk een beetje breder genomen. Ik praat dan over forensisch onderzoek als een kunst van aandacht geven om te kijken naar of ik op basis van die elementen van water en voedsel en zout en fosfaat, wat ook natuurlijk gewoon voor ons mensen ook van levensbelang is, dat soort levenselementen, in hoeverre het volgen van die elementen iets ons kan leren over het chronisch probleem wat we aan het produceren zijn, wat we dan migratiecrisis noemen.
Het gaat over de vraag, waarom stapt iemand op dat bootje?
Precies.
Waarom wil iemand zo graag naar dat noorden?
Ja.
Is die misleid? Is die hebzuchtig? Is de gelukszoeker? Heeft die dromen? Heeft iemand hem iets ingefluisterd?
Ja.
Wil die terug om de grote jongen uit te hangen met een Mercedes? Van, oh, kijk mij eens.
Ja.
Bling, bling, ik heb het helemaal gemaakt.
Ja.
Al die dingen kunnen prima naast elkaar waar zijn natuurlijk.
Zeker, zeker. Ja.
Is er een dringende reden dat mensen daar worden weggejaagd waar ze vandaan komen? Kan natuurlijk ook zo zijn dat er schaarste is, dat ze iets niet kunnen vinden. Of is het juist een teken van welvaart dat je de reis kunt maken? Dat je eigenlijk de overtocht kunt betalen?
Ja, en ik denk dat we open moeten staan naar dat hele palet, zeg maar, aan dingen. Ik denk dat we wel een structureler probleem hebben. We hebben het over klimaatmigranten, over we zien hoe vervuiling het leven onmogelijk maakt, hoe waterschaarste. Dus er zijn een aantal structurele dingen die we samen met z'n allen aan het produceren zijn. En met z'n allen bedoel ik zowel Europa en andere delen van het wereld samen. Want we weten dat onze economieën met elkaar verweven zijn. We weten dat onze politiek met elkaar verweven is. En waar het mij om gaat is om het ontwikkelen van andere inzichten, andere verhalen waarop we dit, andere termen waarin we dit zouden kunnen vangen. Behalve dan hebzucht, gelukszoeker, slachtoffer, zielepoot, weet ik veel. Hè? Dat zijn de verhalen die we al kennen, maar er is meer aan de hand. En hoe zouden we dat op een zinnige manier kunnen thematiseren? Op een manier die niet simplistisch over die situatie denkt, maar die ons te denken geeft van nou, misschien zijn de oplossingen zoals de deals die sommige van onze politici denken uit de hoed toveren, niet werkzaam zijn. Of,
daar zit als eerste de erkenning in dat we verhalen aan het vertellen zijn.
Ja. Ja.
Ik denk dat een hele belangrijke is, dat je niet alles voor waarheid neemt, maar weet dat je nu een verhaal maakt.
Dankjewel. Nee, dat is een hele belangrijke.
Als je zegt asielstroom, dan creëer je een verhaal.
Een verhaal, absoluut.
Gelukszoeker. Ik vind dat een wonderlijke term, want ik ben zelf ook op zoek naar geluk.
Tuurlijk, wie niet.
Dus ik vind het altijd een beetje een rare belediging. Ja. Maar vooruit. Maar we vertellen verhalen.
Ja.
Andersom is het ook een verhaal als je zegt het komt door het Westen. Wij zijn gemeen aan het koloniseren. Het is allemaal onze schuld. Ook dat is een verhaal.
Ja, en dat zou ik ook jammer vinden als ik dat. Ik denk dat als je het probleem zeg maar wil reduceren tot een causale relatie van omdat dit, daarom dit. Dat het niet helpt, dat het niemand helpt.
Het is complexer dan
het is,
dat.
Het is natuurlijk veel complexer dan dat. Tegelijkertijd is het ook goed om daar een soort van patronen in te creëren. En mij gaat het dan om van nou, als we nou naar die niet zo controversiële dingen gaan kijken. Naar die materialiteit en naar water, ik bedoel. Of naar naar zout, keukenzout. Zou dat me een ingang kunnen bieden om wat rijkere verhalen te vertellen over wat er gaande is? Om, maar ook verhalen die niet bijdragen aan het soort van compartimentaliseren van de wereld. Dat jullie zijn daar en wij zijn hier. En dat was toen, daar moet je niet over zeuren. Want we zijn nu 200 jaar verder. Al dat soort manieren van denken die wij ons zo eigen hebben gemaakt eigenlijk. Om goed afstanden te creëren. Om te laten zien dat als ik hier in een supermarkt een tomaatje koop en eet... dat ik inderdaad het water op gebruik van het zuiden van Tunesië. Als we ons dat realiseren, dat als ik een bloemetje koop hier, dat ik de vervuiling bevorder in Kenia. Dat zijn relaties die wij noodgedwongen aangaan, want we kunnen ons niet terugtrekken op de hei en self-sufficient zijn. We leven in een complexe wereld waarin wij tegen wil en dank altijd zo complexe relaties met elkaar aan moeten gaan. Hoe kunnen we ons dat veel meer bewust zijn en wat voor andere mogelijkheden biedt het ons eigenlijk?
Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat welke rol speelt Europa in het veroorzaken van een migratiecrisis die vervolgens Europa zelf treft? Als je het een crisis noemt.
Ja, als je het op dat gaat het mij inderdaad daarom.
Als je het hebt over koloniale relaties, vind ik Tunesië wel een mooi voorbeeld. Omdat de vertrokken dictator Ben Ali, die was de grootste financier van alle politieke partijen in Frankrijk. Om maar een detail te noemen.
Interessant detail, ja.
hij had daar dus, hij kocht dus invloed in de Franse politiek.
Ja, ja.
Omdat hij wist dat dat hem in het zadel zou houden. En die Fransen die wisten ook dat ze heel veel koloniale koopjes konden behouden als ze met hem zaken bleven doen.
Ja.
Je noemde terloops de migratiedeal. Die is gesloten. Daar speelde Nederland ook een rol in. Mm-hmm. Dat Tunesië voortaan gaat helpen in ruil voor geld met het tegengaan van migratie. Wat heb jij daarvan gezien, van het effect daarvan?
Nou, wat je al langer dan die migratiedeal ziet, is dat er wel veel financiële steun is gekomen om de Tunesische politie te professionaliseren en de kustwacht te professionaliseren. Veel meer biometrische technieken, zal ik maar zeggen, gebruikt werd. Dus dat is eigenlijk het meest tastbare. Hoe noem je dat?
Dat is het meest zichtbare
bewijs, zeg maar, van die relatie. Nou, de deal zelf. Op het moment, de dag zeg maar dat Qais Said dat geld terugstortte, dat was op het moment van kijk eens dat gedaan hebben. En hij heeft natuurlijk heel veel steun nog steeds in Tunesië, ondanks al die rare beelden die hij heeft en de wereld in helpt. Dus dat was wel een moment van we zijn sterk en belangrijk. Maar voor de rest gaat die migratiedeal eigenlijk, of ging, voor zover hij ever bestaan heeft, aan de mensen voorbij. Ik bedoel, het leven gaat door en de vertrek uit het midden van Tunesië, uit Sfax, gaat door. En lichamen spoelen aan en mensen vertrekken uit het zuiden. De lokale mensen uit Tunesië vertrekken ook gewoon dagelijks.
Er verandert eigenlijk niet zoveel.
Er verandert niet zoveel, nee.
Dus dat is hier groot nieuws in de krant.
Ja, precies.
Een politiek gegeven, maar daar merk je er helemaal niks van.
Ja, dat is feitelijk de situatie. Ja.
Ik las wel verhalen van anti-zwart racisme dat de kop opstak.
Ja, dat heeft te maken natuurlijk. Dat heeft te maken met de politiek van Qais Said, die in ene het idee heeft gevat om Sub-Sahara-Afrikanen, te criminaliseren en ook in de positie toe te kennen, alsof zij de macht over willen nemen in Tunesië. En dat heeft helaas tot heel veel geweld geleid in het midden en het noorden van Tunesië tegen zwarte migranten. Waar op dat moment ook een grote concentratie was, omdat mensen daar vandaan, de route zich daar naartoe had verplaatst vanuit Libië. Ik weet niet of. Ik denk dat de geest uit de fles is qua racisme. Dat het ook wel een tijd zal duren voordat je dat weer ongedaan kan maken, die politiek van hem. Ik was wel blij dat het in het zuiden van Tunesië nog niet zo sterk is als in het noorden. Dus het is ook afhankelijk van waar je bent in het land.
Het is ook het een enorm land. Ja. Natuurlijk ook regionaal anders. Wat ben je te geweten gekomen over hoe zo'n migratie gaat? Wat is nou dat moment dat iemand denkt, ik moet hier weg, ik moet het elders zoeken?
Oh.
Is dat in ieder geval anders of is daar iets over te zeggen in algemene zin wanneer iemand dat besluit neemt?
Ja, de stemming nu in Tunesië is niet of dat je gaat, maar wanneer je gaat.
Iedereen wil weg?
Iedereen wil weg. Ja, nee, dat is echt heel spijtig. Ik bedoel, economisch gaat het echt ontzettend achteruit met het land. Inflatie, werkloosheid. Het schoolsysteem is wat zo'n goede kwaliteit is geweest. Hè? Dat gewoon als je een diploma in Tunesië had gehaald, een baccalaureaat, dus een eindexamen, middelbare school. Dat alle deuren in Frankrijk, Sorbonne, overal voor je open stonden. Omdat zo'n hoge kwaliteit was, beter dan Franse opleiding. Dat is nu gewoon echt beneden alle pijl. Je hebt heel veel private middelbare scholen inmiddels.
Dus je hebt gewoon geen toekomst als je daar opgroeit?
Je hebt geen toekomst, nee. Nee, nee. Dus er moet echt heel veel gebeuren. Ik heb zo'n bewondering voor mensen die wel, ondanks de deplorabele omstandigheden, toch, hoe noem je dat, hoop blijven vasthouden en iets proberen te doen. En daar wil ik ook aan bijdragen, moet ik eerlijk zeggen. Met kennis en.
Dat is het wonderlijke. Jij hervindt je geboorteland, herontdekt het. Terwijl het eigenlijk in een deplorabele toestand is en je merkt dat iedereen er weg wil.
Ja.
En jij keert een beetje terug.
Ja. Ja.
Wonderlijke beweging.
Ja, dat is misschien ook omdat ik de hoop niet op heb gegeven. Wat daarvoor, wat ik, ja, de situatie die ik net schetste, is heel erg negatief en slecht. En het is gewoon zo, we zitten gewoon echt in een spiraal naar beneden. Maar ik hoop wel dat het ook tij ook wel gekeerd kan worden. Dat is de mogelijkheden zijn.
Dat mensen weer gaan geloven in het eigen land.
Dat mensen weer geloven in het eigen land. Dat de verhoudingen zouden kunnen veranderen. Hè? Dat repressieve politiek die nu gaande is, ook richting journalisten en wetenschappers. Dat de tij ook daar gekeerd kan worden. Dat we iets anders zouden kunnen doen. Ja.
Dit geldt voor veel landen. Ja. Dat mensen opgroeien en geen toekomst zien. Maar alle problemen in de wereld oplossen, dat iedereen weer in eigen land de toekomst ziet, lijkt me geen makkelijk project.
Nee.
En lijkt me politiek ook niet een haalbaar voorstel. Als je daarmee in het parlement zegt, nou, ik denk dat ik het weet.
Volgens mij is dat precies waar de wereld aan leidt. Dat we allemaal denken dat we een quick fix hebben voor dergelijke problemen. Maar ik denk dat je, ja, daar waar een alternatieve, een voorbeeldige situatie ontstaat, dat je daar je omheen organiseert en denkt van, nou, hoe kunnen we dit, wat kunnen we hiervan leren, welke elementen zijn eigenlijk voor andere plekken ook interessant om uit te proberen. Maar ik denk het idee dat we dat allemaal wel eventjes oplossen, dat richt meer schade aan, denk ik, dan goed.
Dat is wel interessant. Je hebt aan de ene kant de naïeve dromers en aan de andere kant heb je de lompe leugenaars. En daartussen zit gewoon niet zo heel veel meer, heb ik soms de indruk.
Ja, ik weet het niet. Ik hoop dat daar in het midden ook iets meer gaat gebeuren. Het is natuurlijk ook, kijk, we zijn heel erg opgegroeid. En misschien is het ook prettig vertoeven van het idee van vooruitgang. Het idee van als we ons best doen, dan maak je stappen vooruit. En de volgende generatie heeft het beter. En de techniek staat voor niks. En we lossen dingen op, hè, problemen oplossen. Ik las een mooi stuk trouwens voor Arjen van Velen ook over problemen oplossen in het NRC. Gisteren of eergisteren, ook zoiets. En dat is een heel modernistisch idee, dat we vooruit gaan. Ja, we moeten accepteren, we hebben gewoon een zootje gemaakt van dit planeet. We weten niet of we de problemen op kunnen lossen. Kunnen we berusten in het idee van dat het niet alleen maar beter wordt en dat we nog heel veel gedoe gaan krijgen en heel veel narigheid gaan krijgen en toch het leven leven en het leven zo goed mogelijk leven.
Hij had het voorbeeld in dat stuk van een architect die een plein moest ondernemen.
Prachtig.
Renoveren en lang naar het plein had gekeken en terugkwam en zei, het plein is goed zoals het is.
Ja.
Dit is het perfecte plein.
Ga een klein beetje zorg doen.
Iets meer liefde, geef de plantjes water.
De plantjes, precies, en een likje verf hier en daar, dan is het gewoon goed. En het is wat het is. Nou, ik denk dat het daarover gaat, ja.
Het gaat dus heel erg over verhalen vertellen, over framing. In die zin zijn we in Europa denk ik ook hypocriet ten aanzien van migratie, omdat heel veel industrieën drijven op migranten als goedkope arbeidskrachten.
Natuurlijk.
De trein wordt niet schoongemaakt zonder migranten.
Nee.
De kassen worden niet geoogst zonder migranten. Zo kan je uren doorgaan.
Ja. Onze boeken worden niet geleverd, of truien. Ik bedoel, het is aan alle kanten. De grenzen van Europa.
De economie drijft erop.
Precies.
En ze zeggen grenzen dicht, maar die grenzen zijn niet dicht voor de goedkope producten. En die grenzen waren ook niet dicht toen er gekoloniseerd moest worden. Dus in die zin is grenzen dicht ook altijd een eenzijdige dichtheid van de grens.
Het is een verhaal die het goed doet. Het idee van grenzen dicht als een muurtje bouwen, een elektrische, weet ik veel, monitor plaatsen, wat dan ook. Dat doet het goed bij verkiezingen. Het is een beeld wat blijft hangen. Maar ondertussen kunnen we het ons niet permitteren om die grenzen dicht te gooien. Dat is,
die grenzen kunnen ook helemaal niet dicht.
Nee.
Er zullen een paar mensen verdrinken, maar de grens is nog steeds poreus.
Ja.
Ben je als wetenschapper ook een verhalenverteller?
Ik hoop het wel. Niet zo goed als historici natuurlijk. Maar die zijn echt geboren verhalenvertellers. Maar ik hoop het wel. En ik denk ook dat dat een trend is, ook in mijn vakgebied. Of het nou de antropologie, de antropologen natuurlijk. Er zitten heel mooie voorbeelden van mensen die bijna romans hebben geschreven als monografie. Maar ik denk dat het ook nu echt een vlucht aan het nemen is. Dat het... je kunt bij wijze van spreken, als je deel wilt nemen aan het debat, zijn feiten niet genoeg. We produceren natuurlijk waarachtige verhalen. Maar je kunt een debat niet winnen op basis van feiten. Maar wel op aansprekende, als je die feiten ook in aansprekende vorm kunt vertellen.
Een sloot data, dat zal niemand overtuigen.
Nee, een grafiekje meer of minder, dat is...
Een formuletje.
Precies. Dus ik denk dat we daar veel beter in moeten worden. In goede verhalen vertellen, in verrassende verhalen vertellen. Dus dat probeer ik ook wel. Ik probeer me erin te bekwamen. En ook het idee van, we hebben een hele periode gehad van, goh, veel publiceren en hoge citaties. En dat is een trend geweest in de wetenschap. En daar werd je echt op afgerekend of beoordeeld. En daar zijn we ook een beetje afscheid van aan het nemen. Gelukkig dat het echt gaat om de kwaliteit van wat je doet. Maar ook het een soort van... bewustzijn van, ja, je schrijft voor misschien 100 collega's of misschien iets meer als je mazzel hebt. Maar we zitten hier met belastinggeld ons werk te doen. En dat mag eigenlijk, het is veel leuker als het een veel breder klankbord heeft. En allerlei plekken, zeg maar, iets kan doen.
Want jij werkt ook samen met kunstenaars en mensen uit andere disciplines.
Ja.
Heeft dat daarmee te maken?
Ik geloof het wel, ja. Met mensen uit andere. Ik heb dat altijd wel een beetje gedaan, ook met de natuurwetenschappers samengewerkt. Het typische iemand die over die grenzen is gegaan. En nu met kunstenaars moet ik eerlijk zeggen dat ik doe het al een tijdje zonder het in de gaten te hebben, dat ik allerlei kunstuitingen ook heb geïntroduceerd in mijn werk. Maar nu in het nieuwe project, dus over die vitale elementen, daar zit dus echt een heel groot deel ook gereserveerd voor kunstenaars, filmmakers, documentaire filmmakers, mensen die poëzie maken, schilders, et cetera. En dat is ook om van ze te leren, van... Waar we het net over hadden, je hebt het misschien gemerkt. Ik kwam moeilijk uit mijn woorden toen ik het had over... wat nou de bijdrage zou kunnen zijn. Hè? Als je nou bijvoorbeeld zout of fosfaat onderzoekt, et cetera, et cetera. En hoe kun je eigenlijk voorkomen dat je in die valkuil trapt van... dat is allemaal neocolonialisme of oud-kolonialisme. En dat is de schuld en daarom ziet de wereld er zo uit zoals het is.
Dat een makkelijk verhaal wordt.
Natuurlijk is dat een veel te makkelijk verhaal. En so what, zal ik maar zeggen. En ik zou eigenlijk door kunstenaars geïnspireerd en geïnformeerd willen worden door hun zienswijze en hun verbeelding en uitdrukking van de fenomenen. En dus door met ze mee te werken en zij met ons mee te werken, mee te gaan op veldwerk en door hen geraakt te zijn over misschien andere manieren van kijken, andere methodes van onderzoek doen dan die we gewend zijn te doen. Dus dat het echt over en weer gaat. Want ik zou het jammer vinden als we kunst of andere media gebruiken alleen maar als een soort van translatie van onze feiten naar het grote publiek. En dat is waardevol, het moet ook gebeuren. Maar ik vind het nu eigenlijk vooral interessant om van kunstenaars te leren over hoe ik als wetenschapper mijn werk anders zou kunnen doen.
Hoe je een ander verhaal kan bouwen op basis van dezelfde
andere verhalen, maar
stenen.
Ook andere methoden van onderzoek doen. Wat zou je een van de cursussen die ik wil organiseren van mijn team gaat over hoe je woorden kunt geven aan kleuren, hoe je woorden kunt geven aan geluid, hoe je woorden kunt geven aan een bepaald soort trilling dat langs je huid gaat. Om gewoon net op een andere manier onderzoek te doen. Wat als je al je senses gaat gebruiken dan alleen maar interviewen en alleen maar luisteren naar de verhalen van mensen of alleen maar in de archieven duiken. Laten we gewoon wat anders proberen.
Welke informatie neem je eigenlijk voor relevant?
Ja.
Als je denkt aan forensische wetenschap, dan denk ik altijd aan Sherlock Holmes. Je hebt eigenlijk maar een paar stukken informatie.
Ja.
En op basis daarvan ga je een verhaal maken.
Ja.
Dat is eigenlijk wat een forensisch wetenschapper doet.
Ja.
Een spatje bloed, een spoortje DNA,
ja.
een wapen wellicht of een voetspad.
Ja.
Op voetspoor. En dan ga je een verhaal maken.
Precies. Maar als je een goede Sherlock Holmes bent, dan moet je verschillende verhalen vertellen. Je bent de hele tijd verschillende scenario's aan het maken. Dit zou kunnen gebeurd zijn.
Maar het had ook zo kunnen gaan.
Dat zou ook zo kunnen gaan. Maar wat als het bloedspot niet eerst was, maar in tweede instantie daar terecht is gekomen? Dus je moet steeds met die kleine sporen die je hebt, die materialiteiten die je hebt, openstaan voor de verschillende scenario's, verschillende geschiedenissen die daar geweest hadden kunnen zijn. En dat vraagt je dus eigenlijk om als onderzoeker open te staan, om in verschillende richtingen te gaan onderzoeken. Die richtingen hebben misschien ook iets met elkaar te maken. Ja, want als je van A naar B gaat en je gaat ook van A naar Z, die kunnen met elkaar verbonden zijn. Maar dan moet je gewoon de tijd voor nemen om te kijken en te zoeken. Dus dat is eigenlijk wat ik inderdaad meeneem van die forensische wetenschap. Die openheid en het hardop nadenken en teruggaan en misschien toch niet bij het juiste eind hebben. Misschien toch iets over het oog te hebben gezien. Dat heeft me eigenlijk geïnspireerd om anders naar onze wetenschappelijke methode te kijken. Ja.
Toen je het had over de racialisering van DNA. Toen dacht ik aan Marianne Vaatstra. Dat was een moordzaak, heel geruchtmakend, eind jaren 90.
Ja.
Daar speelde DNA een grote rol.
Zeker.
Het is uiteindelijk ook grootschalig DNA-onderzoek dat de doorslag heeft gegeven in het onderzoek.
Ja.
Maar heel lang dachten mensen het was een asielzoeker.
Ja.
Terwijl de politie op basis van DNA dacht dat is niet waarschijnlijk. Het is niet aannemelijk dat dat zo is.
Ja.
En toen zag je al dat mensen dat niet voor lief namen.
Nog steeds niet, sommigen.
Dat is wel interessant, omdat DNA altijd wordt gezien als het absolute bewijs.
Ja. Ja, dat was inderdaad een zaak waarbij je zag gewoon dat zeg maar de preoccupatie van mensen, vooroordelen, het wonnen van een wetenschappelijk bewijs. Want dat DNA-onderzoek werd in Leiden gedaan in het lab van Peter de Knijven. Die liet zien van hoogwaarschijnlijk is de verdachte of degene die dit spermaspoor heeft achtergelaten iemand met een West-Europees, waarschijnlijk Nederlandse achtergrond.
Dat bleek ook zo te zijn.
Dat bleek later natuurlijk zo te zijn. Het was gewoon een boer een stukje verderop in het dorp.
En toen hij gepakt was, toen waren er zelfs mensen in de media die zeiden wat zielig voor die boer dat hij dat geheim zo lang bij zich heeft moeten houden.
Ja.
Terwijl hij een gruwelijke moord had gepleegd.
Ja, vond ik heel erg verrassend. Ja, die arme Jasper. Ja.
Dat heeft hij zo lang met zich mee moeten dragen.
Precies.
Dus toen was de misdaad ineens ook een stuk minder erg kennelijk. Of was het ook dat zielig voor
niet.
De dader? Of,
ja, nou ja men had heel veel compassie voor hem in eerste instantie ook. Maar later ook voor de ouders natuurlijk. Die hele goede mensen zijn, kerkgangers zijn.
De
voor
ouders van de dader.
Voor zijn koeien. Dat die toch wel goede zorg verdienen. En die ook kregen, gelukkig maar. Dus en wat ik daar ook interessant aan vond, is dus ook van hoe we Hully, die in het asielzoekerscentrum, die uit het Midden-Oosten kwamen. Hè, dus dat is gewoon één brei en massa. Dan zijn we eigenlijk net als met migranten, dat is een stroom. Een getal, het zijn sowieso te veel. En als het over ons gaat, dat er dan echt veel meer ruimte is en generositeit voor diversiteit. En zo'n verdachte wordt dan iemand misschien met een psychisch probleem. Hoe ging het eigenlijk met zijn relatie thuis? Die heeft ouders die het ook heel erg hebben. En terecht allemaal. Hè? Dus ik zeg dat niet om dat te bagatelliseren. Maar er is er ruimte om zo iemand zijn individualiteit serieus te nemen in al haar facetten. En dat gunnen we de ander niet.
Want toen het nog een beoogde asielzoeker was, die anoniem verdacht was.
Ja.
Toen zeiden ze beestachtig dat je iemands keel doorsnijdt, zie je wel.
Dat is geen Nederlandse moord.
Ja.
Ja. Ja.
Wel interessant, dit soort dingen.
Ja.
Ja, hoe is het eigenlijk als je migreert en ergens nog een andere plek hebt? Want het is ook een beetje het leven dat je had kunnen leiden. Je hebt je leven hier, je leven zoals het gegaan is.
Mm-hmm.
Maar ergens is er ook een soort alternatief scenario van dit had ook je leven kunnen zijn.
Ja, die zie ik soms voor me, ja.
Wat zie je dan voor je?
Ja. Ja, ik heb een hartsvriendin in Tunesië waarmee ik naar school ben gegaan. Nog steeds mijn vriendin. Haar man die mij trouwens op sleeptouw had genomen toen ik dit onderzoek begon. Faisal. Omdat hij ook een visser is, heeft mij echt kennis laten maken met alle vissers. Hij is tijdens COVID, want toen was hij taxichauffeur, helaas overleden. Ja, ik zie haar leven voor me. Dat had ik ook kunnen worden. We waren zo met elkaar vervlochten als kinderen. Dat had ook mijn leven kunnen zijn. Heel makkelijk.
En wat denk je dan als je daaraan denkt?
Nou, dan moet ik eventjes scherp nadenken. Ik was wel leergierig, dus ik had wel de droom om te gaan studeren. Wellicht dat ik dan arts was geworden en daar in het Tsarische had gewoond. Ja, of ergens anders in Tunesië. Maar tegelijkertijd zie ik Fozia voor me en dat had ook mijn leven kunnen zijn. Je weet niet hoe het... een beetje bedrukkend.
Toch wel?
Ja, ja, ja. Ja, ja, ik, hoe zal ik het zeggen? Je ziet het ook aan. Als ik in Tunesië ben, vind ik het heerlijk om tussen alle mensen te zijn. Tegelijkertijd vind ik het heerlijk om op mijn kamer te zitten met een boekje. En precies dat je via de boeken, via internet op een andere manier, maar via de boeken in het bijzonder, toegang hebt tot zo'n grote wereld. Ik denk dat ik dat misschien niet zo 1, 2, 3 zou hebben gehad in Tunesië. Ja.
Dat is een mooi verlangen om je wereld groter te maken en niet kleiner. Ja. Om je horizon breder te maken en niet smaller.
Ja, en dat je dus eigenlijk alleen moet zijn in zo'n kamer alleen. En dan de wereld voor je opent. Dat is, ik denk dat dat misschien het grootste goed is van het leven dat ik uiteindelijk ben gaan leiden. Ja.
En ook het leven in de wetenschap.
Ja.
Want daarin heb je het ook breder en breder gemaakt.
Ja. Ja.
Al die tijd.
Ja.
Ben je optimistisch of pessimistisch als je nu kijkt naar Nederland en naar Europa? En ik lees zoveel somberheid. Ik hoor zoveel mensen die zeggen, ik word met buikpijn wakker en ik heb zoveel stress.
Ik sta erom bekend dat als de situatie heel erg is, dan ga ik lachen en grappen zitten maken erover. En ik doe het nu weer.
Je
en
maakt
het
grappen.
Kan eigenlijk niet erger. Ik bedoel, we hadden aardbeving in Marokko, overstroming in Libië, oorlog in Gaza, de verkiezingen in Nederland, de wereldstad Hawaii brand, overstromingen in Azië. Ik heb het gevoel dat de frequentie van de rampen steeds groter worden. En wat ik eerder ook zei, van tegelijkertijd moet het ook gewoon doorgaan, het leven. Misschien dat de bewustzijn van, nou, wat ga ik bijdragen aan het leven vandaag? That's it.
Dat je iets kan doen voor iemand.
Ja.
En dat je, is het gelukt om één zo'n zaak op te lossen van één nabestaande die weer weet wat er gebeurd is?
Er zijn meerdere. Ja. Nou, ik had net het voorbeeld van de Libanese ouders. Ik weet in Tsarzis dat er een Libische vader ook daar is geweest en zijn zoon heeft kunnen identificeren. Dat zeg ik nu heel snel uit mijn hoofd. In Italië weet ik ook van een heel aantal die geïdentificeerd. Het is vrij klein. En dat heeft te maken...
Maar dat is toch ook gigantisch juist? Dat betekent zoveel voor die mensen.
Voor de mensen is het fantastisch. Ja, nee, tuurlijk.
Dat is reusachtig.
Ja, nee, maar als je bedenkt dat er... ik weet niet, we zitten nu tegen de 25.000 mensen die zijn overleden. Een heel groot deel is natuurlijk verdwenen naar de zeebodem. Maar een heel groot deel is ook aangespoeld. Het is een minuscule fractie van mensen die we wel hebben kunnen identificeren.
Maar dat verschil heb je wel kunnen maken.
Ja.
Dat is toch heel wat. Je kan niet de hele wereld redden, maar dit verschil heb je kunnen maken.
Ja. En dat is al meer dan de moeite waard, ja.
Zo zou ik dat denk ik wel zien.
Ja.
Want het wordt vast heel erg met klimaatcrisis en nog meer mensen die op drift raken. En daardoor komt er weer politieke onrust en zo. Dus het is niet een heel hoopvol scenario dat voor ons ligt.
Nee.
Maar misschien moet ieder individu maar zijn kleine deel zoeken wat hij kan betekenen.
Ja, hoewel ik denk dat het meer is dan een individuele inspanning. Hè. Dus aan de ene kant is, denk ik, maakt het leven leefbaarder en de moeite waard om ook als, als mens, als persoon, zeg maar, een kleine inspanning te kunnen leveren. Een kleine zorgzaamheid, zal ik maar zeggen, te kunnen doen. Maar tegelijkertijd denk ik dat we, omdat we als samenleven, we leven samen, we kunnen niet bestaan zonder elkaar en zonder hele ingewikkelde infrastructuren en instituties. Dat er ook op dat niveau iets moet gebeuren. Anders gaan we dit echt heel snel verliezen. Zo sta ik er wel in. Ik denk dat we er wel terug moeten blijven duwen. En niet moeten denken van, nou, ik ga het als individu een klein beetje leuker maken voor mezelf. Of een klein beetje mooier maken.
We hebben dat collectief nodig.
Dat collectief is echt, ja.
En de macht.
Ja. Ik denk dat we, of het nou gaat over bewustwording, dat ik kan roepen tot ik een ons weeg. Maar als ik niet gebruik maak van in media en infrastructuren waardoor boodschap ergens aankomt en misschien iets gaat doen, dan is het gewoon niets waard. Dus ik denk dat we op niveau van het debat, het publieke debat of het publieke gesprek, zal ik maar zeggen, dat er werk ligt, maar ook gewoon soms ons moeten organiseren om bepaalde veranderingen tot de mogelijkheid te doen bestaan. Soms krijg je het niet van elkaar, maar je kunt wel die verbeelding zo concreet helpen maken in de hoofden van mensen, waardoor het misschien een realiteit zou kunnen worden.
Vaak is dat zo, dat als je denkt dat je een heel groot probleem hebt, dat je je denken moet veranderen. Dat als je anders gaat denken over het probleem, dat een oplossing wel zichtbaar wordt.
Ja. Ja, en daar heb je meer stemmen en meer hoofden en ogen voor nodig. Hè?
En andere verhalen.
Ja.
Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was me groot genoegen om met je te praten. Dankjewel.
Hartelijk dank, Pieter.
En dat was het uur voor deze week. Volgende week is er weer een uur. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, productie Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wiele. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.